Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op onze veilige rots in de volle branding. Wat dachten jullie ervan om eens op onderzoek te gaan naar bronnen over de historiciteit van niemand minder dan Jezus? Maar dan buiten de teksten uit het Nieuwe Testament. In de aanbevelingen die verschenen zijn naar aanleiding van het jaar van het geloof staat ook vermeld het bevorderen van ontmoetingen met ongelovigen, het bevorderen van een hernieuwde dialoog tussen geloof en rede in de academische en culturele wereld. Soms staan we met onze mond vol tanden als iemand ons uitdaagt over de standpunten van de kerk of bijvoorbeeld over de historiciteit van Jezus. Heeft Jezus dus echt bestaan? Het idee schoot me te binnen toen een luisteraar me een tekst bezorgde. Un homme nommé Jésus, een man genaamd Jezus, van Jean-Christian Petitfils in Figaro Magazine van 21 december. Jean-Christian Petitfils is geboren te Parijs in 1944 en is historicus en Frans schrijver. Hij is de auteur van een dertigtal historische werken over bijvoorbeeld Lodewijk XIV, maar dus ook over Jezus. Over de historiciteit van Jezus verklaart hij dat naast hoge kwalitatieve werken de meest gepubliceerde werken van een dubbelzinnige inhoud zijn. Boeken vol fantasie, met of zonder schandalen of sensaties. Soms zelf met een schijn van wetenschap, die het ware gelaat en identiteit van de stichter van het christendom vervormen. Een serieuze historicus, vervolgt hij, moet beroep doen op alle gegevens waarover hij beschikt. De politieke context van die tijd, ook de economische, sociale en culturele toestand van deze eerste eeuw in het Midden-Oosten. Een historicus moet ook rekening houden met de historische kritische exegese en uiteraard met de vele inlichtingen gehaald uit de recente archeologische opgravingen in Israël. Jean-Christian Petitfils vermeldt verder dat een historicus ook moet kunnen stoppen als wetenschapper-historicus tegenover het onverklaarbare. Zo behoren de mirakels, het exorcisme, de vrijsnis niet tot zijn domein. Hij moet niet gaan onderzoeken of Jezus bijvoorbeeld echt op het water heeft gelopen of echt water in wijn heeft veranderd. Hij kan wel ontdekken en vermelden dat de christelijke gemeenschappen in die tijd deze feiten, deze mirakelen, steeds als authentiek essentieel hebben beschouwd. Hij moet bijvoorbeeld niet gaan verklaren dat de broodvermenigvuldiging enkel een banale soort van picknick was, waarbij iedereen met elkaar zijn picknickzak deelde. Wat wel interessant is voor een historicus, is het feit dat de evangelies dit verhaal 6 maal vermelden. Dat toont dan wel aan dat de mensen geraakt waren door dit wonder van Jezus. Historicus Jean-Christian Petitfils vermeldt tevens dat het pas vanaf de verlichting is dat men twijfels gooide door Jezus artificieel te gaan benaderen. Een andere bron die historicus Jean-Christian Petitfils aanhaalt, zijn ook de relieken die vereerd worden. Als voorbeeld geeft hij drie relieken. De lijkwade van Turijn, die Jezus omhad tijdens de verrijzenis. De zweetdoek van Oviedo, die gelegd is op het hoofd van Jezus onmiddellijk na zijn dood. En de bovenmantel van Argenteuil, die Jezus droeg tijdens de kruisweg. De bloedgroep op de bloedvlekken is van alle drie dezelfde. De uitzonderlijke bloedgroep AB. Op deze linnen vindt men ook pollen van planten die enkel in het Midden-Oosten groeien. Ook dat zijn bijvoorbeeld gegevens die een historicus mag gebruiken. Een volgend voorbeeld zijn de onderzoekingen naar het echte jaar van de geboorte van Jezus. Tegenwoordig vermoedt men dat Jezus waarschijnlijk geboren is in het jaar -7. Ook, onder andere in dat jaar, was er een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus, zelfs 3 maal en in het sterrenbeeld van de vissen. We weten ook dat koning Herodes de Grote, gekend voor de kindermoord, stierf in het jaar -4. Nu, over deze kindermoord komen we later op terug. Een ander mooi voorbeeld die historicus Jean-Christian Petitfils aanhaalt, is de maagdelijkheid van Maria. Een historicus zal zich niet bezighouden om te bewijzen dat Maria maagd was en is gebleven. Maar anderzijds kunnen de volgende gegevens wel helpen. Lange tijd dacht men dat de wens van maagdelijkheid onverenigbaar was met de Joodse cultuur. Dit tot men iets ontdekte in de manuscripten van de Dode Zee, de rollen genaamd van de tempel. Daarin is sprake van geconsacreerde maagden, maar in het kader van het huwelijk. Indien een gehuwde vrouw zo een wens uitdrukt, maar zonder dat haar man dit weet, kan hij die wens annuleren. Maar, staat er geschreven, als de man akkoord is met deze wens van zijn vrouw, dan zijn ze verplicht zich daaraan te houden. Dat kan dus een verklaring betekenen om de verrassende houding van Maria bij de aankondiging van de engel Gabriel. Steeds volgens de overlevering van de kerk had Maria zichzelf als maagd toegewijd aan God. Het kan ook een verklaring bieden over de beslissing van de heilige Jozef om haar in het geheim te verstoten. Over het geloof van de eerste christenen en deze maagdelijkheid van Maria komen we ook later terug. Nog een laatste voorbeeld van historicus Jean-Christian Petitfils. Het handelt over de afstamming van Jezus uit de stam van David. Jezus werd dus de Nazareër genoemd. Het was een kleine clan van vrome Joden komende uit Mesopotamië, die zich beschouwden als afstammelingen van koning David. Deze clan verwachtte de geboorte van de Messias uit hun midden en stichtten in Galilea het dorp Nazara of Nazareth, de Netzer of Tak, dus afstamming van Jesse, de vader van David. Zo vermeldt Julius Africanus, een historicus uit 160 tot 240 na Christus, dat Maria zeer waarschijnlijk afstamde van deze groep die zeer zorgvuldig hun stamboom bijhield. Tot zover enkele stukken uit dit artikel van historicus Jean-Christian Petitfils in Figaro Magazine. En we luisteren naar His name is Yahweh, the Lord is one, Alpha and Omega.
Come. Call thy walls salvation, call thy gates praised. There'll be no moon to light the nights, nor sun to light the days. For God shall be thy glory and everlasting light. The Lord shall reign forever in power and in might. His name is Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His people shall be righteous, they shall possess this land, the branches of his planting and the works of his hands. For from a small beginning a mighty nation grows, and in the fullness of his time the whole wide world will know that his name is still Yahweh, the Lord is one.
His name is Yahweh.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
Alpha and Omega, beginning.
The Word who reigns forever,
the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer.
Let's pick it up a little bit.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Everybody's name is Yahweh.
His name is Yahweh,
Lord is one.
The Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
He's the Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His name is Yahweh. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns.
Now sing it out.
Yahweh,
everybody sing Yahweh. What's that name?
Yahweh.
Sing it again.
Yahweh.
Redeemer.
His name is Yahweh. Beste luisteraars, stel, we leven in een wereld zonder moderne media en vervoersmiddelen. Geen vliegtuig, auto, motor of trein, geen radio, geen televisie, geen computer, geen internet, geen telefoon of gsm, geen fax, geen krant. Heel veel mensen die zelfs niet eens kunnen lezen. Veel zouden we niet weten van wat er gebeurt in de wereld. Trouwens, zouden we ons veel interesseren wat er gebeurt ver van ons bed? Zou het ook niet vele jaren duren voordat een nieuwe beweging andere delen van de wereld bereikt? Op een dag begint een man ergens in die wereld te praten over een koninkrijk van vrede en hoe we er kunnen geraken. Hij spreekt vol gezag, geneest mensen, doet mirakels en maakt dus zeer diepe indruk op de lokale bevolking. Dit gedurende 3 jaar, met een kern van een 12-tal leerlingen, samen met een grotere groep volgelingen enzovoort. Hij wordt veroordeeld en ter dood gebracht. Zijn volgelingen brengen dan zijn boodschap door aan anderen. Na enkele jaren besluiten ze zijn leven en woorden op papier te zetten, aangevuld door ooggetuigen. Ze willen dat iedereen zijn boodschap hoort. Men komt samen op meer en meer plaatsen om deze boodschap te overdenken. Na verloop van tijd sterven de ooggetuigen echter uit. Dit allemaal in een blitsperiode van enkele tientallen jaren. De autoriteiten vinden deze nieuwe beweging maar niks en proberen de verspreiding ervan keihard te onderdrukken. Vele volgelingen worden zelfs gedood om hun geloof. Maar in de twee eeuwen die daarop volgen, verschijnen er ook steeds meer onzinnige verhalen die deze boodschap verdraaien of zelfs belachelijk maken. Na ruim drie eeuwen vinden de nieuwe generaties gelovigen dat het genoeg is en besluiten ze om de verslagen en commentaren van de eerste volgelingen te bundelen en uit te geven als één gezaghebbend boek. Latere geschriften die niet stroken met de oorspronkelijke boodschap worden geweerd en raken in de vergetelheid. Zo'n 2000 jaar na dato is eigenlijk alleen dat boek nog over. Beste luisteraars, dat was zo'n beetje een wereldlijke wijze van bekijken van de geschiedenis van de Eerste Kerk. Ik stel dus voor enkele teksten op te zoeken in de geschiedenis waar Jezus in vermeld wordt. Tegenwoordig zijn er nog maar zeer weinig mensen die de historiciteit van Jezus weerleggen. En we beginnen aan het doorpluizen van een aantal historische geschriften die laten zien dat Jezus wel degelijk op aarde geleefd heeft. En we gaan daarvoor even aankloppen bij een zekere Cornelius Tacitus, 55 tot 120 na Christus. Publius Cornelius Tacitus was een Romeins consul, historicus, schrijver en redenaar. Hij leefde tijdens de heerschappij van 6 verschillende keizers. Tacitus' sympathie ging duidelijk uit naar een republikeinse staatsvorm, eerder dan naar de willekeur van sommige keizers. Zeker als je er 6 hebt gekend, veronderstel ik. Hij schrijft over keizers en machthebbers, met evenveel vanzelfsprekendheid als over personen van minder belang. Toch belet dit Tacitus niet om een schitterende politieke carrière uit te bouwen. Hij wordt onder andere opgenomen in de Senaat. Onder keizer Trajanus behoort hij als ex-consul tot de elite van de senatoren en stort hij zich op de geschiedenis. Historiae is zijn eerste en grootste historische werk. Hij behandelt in dit werk de geschiedenis van Rome en hij was onder de vakgenoten bekend als zeer integer en goed. Tijdens de regering van keizer Nero, dat was van 54 tot 68, schrijft hij over de dood van Christus en over de christenen te Rome. Hij schreef dus ongeveer 80 jaar na Jezus. Ik citeer: om het gerucht de kop in te drukken, beschuldigde Nero een groep mensen, verafschuwd wegens hun boosaardigheden en die de menigte als christenen aanduiden. En Nero strafte hen op de meest wrede manier. Christus, de grondlegger van die groepering, had de doodstraf gekregen tijdens de regering van Tiberius en was veroordeeld door Pontius Pilatus, waardoor het verderfelijke bijgeloof voor even tot staan werd gebracht. Waarna het echter opnieuw tot bloei kwam, niet alleen in Judea, waar die ziekte ontstaan was, maar ook in de hoofdstad, dus Rome zelf, waar alle verschrikkelijke en schandalige dingen die in de wereld voorkomen, samenkomen en aanhangers vinden. Dus zeker geen mooie tekst over deze eerste christenen. Dus Publius Cornelius Tacitus, deze Romeinse consul, historicus, schrijver en redenaar, erkent dus dat de christenen Jezus volgen die onder Pontius Pilatus veroordeeld werd. Het bevestigt ook dat dit niet het einde van het christelijk geloof betekende, wat we ook kunnen lezen in de Bijbel. Na Jezus' opstanding en hemelvaart begon het geloof zich inderdaad over de hele wereld te verspreiden. Tegelijkertijd maakt dit stuk ons duidelijk dat christenen het niet gemakkelijk hadden in het Romeinse Rijk. In de begintijd van het christendom waren de christenen een minderheid die vaak vervolgd werd door de regering. Het was absoluut niet gemakkelijk om openlijk voor je christelijk geloof uit te komen. Toch deden velen dit, omdat ze wisten dat het de waarheid was. We gaan even luisteren naar Luc van Leeuwen met het Onze Vader.
Onze Vader, want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Vader van alle mensen, verborgen kracht, onuitputtelijk als de zee, oorsprong van alle godsdiensten. Blijf ons steeds nabij, in alle grootheid en liefde. Onze Vader,
en dat was Luc van Leeuwen met het Onze Vader. We gaan nu even aanbellen of eerder aankloppen, want de bel deed het toen nog niet bij een zekere Titus Flavius Josephus, geboren in Jeruzalem in het jaar 37, gestorven in Rome in het jaar 100. Hij noemt ook in het Hebreeuws Jozef ben Mattiahu. Hij was een Romeins-Joodse geschiedschrijver. In zijn twee belangrijkste werken, Oude Geschiedenis van de Joden, circa 94 na Christus, en zijn werk De Joodse Oorlog, circa 75 na Christus, ligt het accent op de eerste eeuw na Christus. Vooral de Eerste Joodse Oorlog, een opstand tegen de Romeinse bezetting in de periode 66-70 na Christus, die resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70. Hij was dus een geschiedschrijver betaald door Rome en ook een vermeend fariseer. Hij werd door Vespasianus in 67 gevangen genomen en moest gaan werken in Rome als tolk en bemiddelaar tijdens de rest van de opstand. Na de dood van Nero streed een aantal pretendenten om de troon. De uiteindelijke nieuwe Romeinse keizer werd deze Vespasianus, soldaat en man van het volk. Jozef ben Mattiahu, die verbannen was dus naar Rome, had dit geprofeteerd en viel terug in de genade nu van keizer Vespasianus. Daar dit uitkwam, was zijn toekomst verzekerd. Hij kreeg een nieuwe naam van de keizer en heette alzo Flavius Josephus. Zijn werken geven waardevol inzicht in het Jodendom, in de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege christendom. Zelf hield Flavius Josephus zich aan de wet van Mozes en geloofde in de mogelijkheid het Jodendom en het Grieks-Romeinse denken te verenigen in wat Hellenistisch Jodendom wordt genoemd. Hij schreef dus niet vele jaren na Jezus. Deze Joodse historicus, Flavius Josephus, noemde Jezus van Nazareth in twee passages van zijn Oude Geschiedenis van de Joden, gepubliceerd in 93-94 na Christus. De eerste passage staat bekend als het Testimonium Flavianum en gaat over de levensloop van Jezus. Maar de betrouwbaarheid van het Testimonium Flavianum wordt al sinds de 17e eeuw betwist. En vanaf de 19e eeuw is men het erover eens dat het op zijn minst veranderd werd door christelijke schrijvers. Waarom denkt men dat? Het is zeker dat deze Josephus geen christen was. Vele geleerden vinden hetgeen geschreven staat daarom te mooi om waar te zijn. Als het ware te veel reclame voor Jezus. Een Bijbelkenner schreef ooit: het probleem is hier dat dit verslag van Josephus te mooi is om waar te zijn, te gelovig om onpartijdig te zijn en te christelijk om Joods te zijn. Dus, sorry, ik laat deze tekst van Josephus Flavius, dus zeer waarschijnlijk aangevuld door christelijke schrijvers, dus even terzijde. Maar, gelukkig, bestaat er het Arabische boek van de opschriften, Kitab al-Unwan. Deze is geschreven door een zekere Agapius, de geschiedschrijver. Hij was een Melkitische bisschop van Hierapolis uit de 10e eeuw, uit het noorden van Syrië. Dus een Arabische, christelijke schrijver. In dit boek vind je een versie terug van dit testimonium, geschreven door Flavius Josephus uit de eerste eeuw. En deze tekst is korter en wordt algemeen aanvaard als wat Flavius Josephus oorspronkelijk heeft geschreven. En eindelijk, ik zal jullie niet langer doen wachten, ik lees ze voor jullie voor. In die tijd was er een wijze man die Jezus heette. Hij was van onberispelijk gedrag en het was bekend dat hij deugdzaam was. En velen onder de Joden en andere volkeren werden zijn leerling. Pilatus veroordeelde hem tot kruisiging en dood. En diegenen die zijn leerling waren geworden, zegden hun trouw in hem niet op. Zij berichten dat hij hen 3 dagen na de kruisiging was verschenen en dat hij weer levend was. Daarom geloofden zij dat hij de Messias was, over wie de profeten wonderen hebben verhaald. Voor we overgaan naar een tweede tekst van Flavius Josephus, gaan we luisteren naar Oswald Sattler met Gloria.
Gloria in excelsis Deo.
Ehre sei dir, o Vater, laudamus de, König des Himmels, adoramus de. Du bist das Leben und das Licht. Großer Gott, wir loben dich.
Ehre sei dem Vater.
Glorificamus de, wir rühmen dich. Schöpfer der Zeiten, wir preisen dich. Du bist der Atem allen Seins. Herr, durch dich wird uns vergeben.
Ehre sei dem Vater, Ehre dem Herrn des Friedens.
Gloria in excelsis Deo. Miserere. Excelsis Deo, wir sagen dir Dank und ehren dich. Gloria in excelsis Deo, Creatori Mundi. Gloria in excelsis Deo, wir preisen den Herrn, der uns erlöst. Sohne Gottes, Gloria, Filio Patris, der uns erhört. Jesus Christus, bitt für uns und vergib uns unsere Sünden.
Ehre sei dem Vater, Ehre.
Excelsis Deo, miserere nobis. Gloria in excelsis Deo, wir sagen dir Dank und ehren dich.
Yeah.
En dat was Oswald Sattler met Gloria. Ik ga even recupereren. Dus we hadden dus aangeklopt bij Jozef ben Mattiyahu, Jeruzalem 37, Rome het jaar 100. Een Romeins-Joodse geschiedschrijver. Onder keizer Vespasianus bekwam hij dus de naam Titus Flavius Josephus. Hij noemt dus Jezus van Nazareth in twee passages van zijn oude geschiedenis van de Joden, gepubliceerd in 93-94 na Christus. Deze eerste passage hebt u dus gehoord voor het laatste lied. In een tweede passage vermeldt Josephus de steniging van Jacobus, de broer van Jezus. Deze term vinden we ook terug in Matteüs, hoofdstuk 13, vers 15. Daar kan je lezen waar de inwoners van Nazareth uitroepen: Hij is toch de zoon van de timmerman, Maria is toch zijn moeder, en Jacobus, Jozef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers. Nu, we weten dat de term broeder of zuster ook verwant betekent, dus neven of nichten. De steniging van Jacobus, vermeld door Flavius Josephus, vond plaats rond het jaar 63 na Christus. Het betreft dus de terechtstelling van een man die geïdentificeerd wordt als Jacobus de Rechtvaardige. Eerst even wat aanvullende informatie. De Romeinse landvoogd over Judea, een zekere Festus, was plots gestorven. Er was ondertussen enkele maanden geen opvolger. Koning Herodes Agrippa II benoemde dan een sterke hogepriester, namelijk Ananus. Hij was de zoon van vader Ananus. Maar deze zoon maakte dus misbruik van zijn macht en veroordeelde deze Jacobus de rechtvaardige. Dit terwijl de nieuwe landvoogd, genaamd Albinus, nog onderweg was en het niet kon verhinderen. We zijn dus in het jaar 62 na Christus. Nu, met deze uitleg moet het lukken om de tekst beter te verstaan, en ik citeer. Maar de koning, dus Herodes, zette een zekere Jozef uit zijn hoge priestersambt en schonk die waardigheid aan de zoon van Ananus, die eveneens Ananus heette. Ik citeer verder wat Flavius Josephus schrijft. Het verhaal gaat dat deze oudste, dus vader Ananus, een zeer gelukkig man was, want hij had 5 zonen die allemaal het voorrecht hadden God als hoge priester te mogen dienen. Maar deze jonge zoon Ananus, die dus tot hoge priester was benoemd, en ik citeer verder, was iemand met een stoutmoedig en schaamteloos karakter. Hij behoorde ook tot de secte der Sadduceeën die, zoals wij al hebben gezien, meer dan alle andere Joden zeer streng zijn bij het veroordelen van misdadigers. En Titus Flavius Josephus schrijft verder. Omdat Ananus dus een dergelijk karakter had, meende hij dat er zich nu een geschikte gelegenheid voordeed, en Ananus riep de hoge raad van rechters bijeen en liet voor hen de broer van Jezus, die Christus werd genoemd, wiens naam Jacobus was, en een aantal anderen voorgeleiden. Nadat hij hen had aangeklaagd als overtreders van de wet, liet hij hen door steniging ter dood brengen. En de tekst vermeldt verder: de burgers waren echter ontevreden over wat er was gebeurd. Zij zonden dus een gezantschap naar de koning met het verzoek dat hij Ananus zou laten weten dat hij zich voortaan van dergelijke handelingen moest onthouden, omdat het niet was te rechtvaardigen. Enigen van hen gingen zelfs de nieuwe landvoogd, Albinus, tegemoet en herinnerden hem eraan dat het onrechtmatig was dat Ananus de Hoge Raad bijeen had geroepen zonder zijn toestemming. Deze tekst van Josephus is van veel waarde, omdat het omstreeks dezelfde tijd is geschreven als de evangeliën. Het toont ons dat de evangeliën betrouwbaar zijn. We gaan terug even onderbreken met Demis Roussos met de Song of David. En dat was Demis Roussos met de Song of David. Ik stel nog een bezoekje voor, als jullie akkoord zijn. Deze keer niet zo complex. Ik zal even aankloppen bij Suetonius. Gaius Suetonius Tranquillus. Waarschijnlijk een zeer rustig man. Geboren rond het jaar 70, gestorven rond het jaar 140. Hij was een Romeins biograaf, cultuurhistoricus, jurist en hoge ambtenaar uit het toenmalige keizerrijk. Uit een maatschappelijke klasse kwam hij die vergelijkbaar is met middeleeuwse ridders. De jonge Suetonius kreeg een rechtenopleiding en diende onder Plinius de Jongere, toen deze gouverneur van Bithynia was, Dit is het noordwestelijke deel van Klein-Azië. Deze Plinius, waar we volgende week op bezoek gaan, beval de Suetonius aan bij keizer Trajanus, die hem als bibliothecaris aanstelde. En onder keizer Hadrianus was Suetonius enkele jaren hoofd van het keizerlijke secretariaat. En alzo ook kroniekschrijver van het keizerlijke huis. Suetonius vermeldt in zijn werk Leven van Claudius. Het gaat dus over keizer Claudius van 41 tot 54. Deze keizer Claudius, die dus de Joden uit Rome liet verdrijven, omdat zij op aansporing van een zekere Christus onruststokers waren. Ik citeer: aangezien de Joden voortdurend opschudding veroorzaakten op instigatie, op aansporing van Christus, een andere schrijfwijze voor Christus, verbande keizer Claudius hen uit Rome. Nu, zeer interessant is het volgende. De evangelist Lucas verwijst naar deze gebeurtenis die plaatsvond in 49 na Christus, in de Handelingen, hoofdstuk 18, vers 2. Paulus verliet dus Athene, en ik citeer verder, en hij ging naar Korinthe. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. In een ander werk, Het Leven van de Keizer, schrijft Suetonius over de brand die in 64 na Christus, tijdens de regering van keizer Nero, door Rome raasde. Suetonius vertelt dat er door Nero straf geoefend werd aan de christenen, een groep mensen die een nieuw en verderfelijk bijgeloof aanhingen. Zeer interessant is dus dat Suetonius, die absoluut dus geen vriend was van de christenen, vermeldt dat dus nog geen 20 jaar na de dood van Christus de christenen volop in Rome leefden en er leden en stierven omwille van hun overtuiging dat Jezus Christus werkelijk geleefd had, gestorven was en was opgestaan uit de dood. Zo, beste vrienden, dat was het eerste deel over de historiciteit van Jezus uit andere bronnen dan uit de Bijbel. We lazen dus uit de teksten van Publius, Cornelius, Tacitus, Titus, Flavius, Josephus en tenslotte Gaius, Suetonius, Tranquillus. Volgende week gaan we rustig op zoek bij nog andere oudheden. Gaius, Plinius, Caecilius, Secundus, Lucian van Samosata, Talus, Sextus, Julius Africanus, Phlegon uit Tralles, Marabar Serapion. U ziet het, volop stof voor een tweede uitzending. Ik wens jullie nog een mooie dag toegewenst en we luisteren naar In het Sirius, Jezus is mijn hoop.
Send me Yeah.